gisteravond, gemeente, belde kandidaat Post dat hij vanwege stemproblemen niet in staat was vandaag bij ons voor te gaan. Vanmorgen zal er dus een preek worden gelezen en in de avonddienst om 6 uur hoopt kandidaat Hogenboom voor te gaan. Dan heeft de kerkraad nog de volgende mededelingen. De kerkraad vergadert morgenavond om 7:30. Woensdagavond kerkraadsvergadering met de manslidmaten. Aanvang 8:00. Er zal dan onder andere ambtsdragersverkiezing plaatsvinden. Er moeten 3 nieuwe ouderlingen worden gekozen. 2 in de bestaande vacatures en 1 in de vacature van ouderling broeder G. Born, die aftredend is en zich niet meer herkiesbaar heeft gesteld. Bij de diakenen zijn er geen aftredende broeders. Er is 1 vacature en de diakenen achten het wenselijk dat er een diaken extra bij komt. De kerkraad stelt u middels deze tweede afkondiging in alfabetische volgorde een 6-tal broeders voor, waaruit aanstaande woensdagavond 20 april 3 broeders voor ouderling gekozen kunnen worden. De broeders W.A. Den Boer, C. De Geus, H.L. Groenenboom, A.J. Den Hoed, C.W. Filerius en J.A. Westerbeke. Voor het diakenambt stelt de kerkraad u een 4-tal broeders voor, waaruit er 2 kunnen worden gekozen. A.G.M. Born, A.J. van der Hel uit Sommelsdijk, J. Hollaar, D.J. Steenbeek uit Middelharnis. De Goede Vrijdagavonddienst begint om 7:00. Dominee H. van der Ham hoopt daarin voor te gaan. Zaterdagavond zal er al hier een paaszangavond gehouden worden. Aanvang 7:00. En nadere gegevens vindt u in het kerkblad. Allen hartelijk welkom. Voor de kerkraad hebben we belijdenis van het geloof afgelegd. Geri Elisabeth Martine Baan, Laurens Frederik van Wezel en Sarah van Wezel Colijn. Dit is de tweede afkondiging. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden aanstaande zondagmorgen, eerste paasdag. In deze dienst zal er ook volwassendoop en kinderdoop plaatsvinden. Voorganger op deze eerste paasdag is dominee M. van der Sluis. Die middag zal er om 14:15 paasviering met de kinderen van de zonderschool zijn, waarbij u ook allen hartelijk wordt uitgenodigd. Aanstaande zaterdagmorgen zullen weer evangelisatiefolders verspreid worden. Zij die mee willen helpen, worden om 9:00 in Vita Nova verwacht. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten. Vandaag de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Goede Vrijdagavond de eerste voor de kerk en de tweede voor de ondergrondse kerk. En volgende week, eerste paasdag, eerste collecte voor de kerk, tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen enig werk zijn er goddelijke handen. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 69, het 2e vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En wat er verder volgt, Psalm 69, het 2e vers. We gaan luisteren naar de wet des Heren, waarna we zingen het 10e vers uit de 147e psalm. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en wat daar verder volgt. Daarna zal de schriftlezing zijn en vanmorgen uit het Oude en het Nieuwe Testament. En wel uit Genesis 3, de versen 6 tot en met 11 en Johannes 18, de versen 1 tot en met 9. Dus eerst de wet, daarna zingen 147 vers 10 en daarna de schriftlezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ors, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Genesis 3, de versen 6 tot en met 11. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar. En hij at. Toen werden hun beider ogen geopend. En ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? Dan lezen we in het Nieuwe Testament Johannes 18, de eerste 9 versen. Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordde hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom: wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. De teksten voor de te lezen predikatie kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Eerst Genesis 3, daarvan het 9e vers. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En uit het Johannes-evangelie, Johannes 18, daar vers 8b. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. Doch vooraf zoeken we het aangezicht des Heren om zijn onmisbare zegen. En in de gebeden willen we denken aan onze broeren. We willen gedenken aan de familie Droger uit Sommelsdijk, de Zwaluwstraat. Vanmorgen is de vader van broeder Droger in de Samaritaan overleden. We zullen ook denken aan broeder Visser van de Donkere Weg, die in het ziekenhuis is opgenomen vorige week. We denken ook aan zuster Lia Arendsman, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen ook voorbeden doen voor de aanstaande evangelisatieactie, aanstaande zaterdag. En dankzegging voor zuster Corine Westerbeke, die weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Laten we de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Getrouwe en barmhartige, drie-enige God des hemels en der aarde. Gij vergunt het ons dat wij hier op deze zondagmorgen in uw bedehuis onze plaats weer mochten innemen. Nadat een week voorbij is gegaan. Een week met vele beslommeringen. Een week waarin de ene de zorgen heeft moeten ervaren. De ander mogelijk wel blijdschap heeft mogen meemaken. Heren, het is bij u bekend. En als wij hier dan samen mogen zijn in rust en vrede rondom uw woord, geef dat we het ook mogen ervaren en zien dat dat geen vanzelfsprekende zaak is. Maar dat het alleen te verklaren is vanuit uw trouw en vanuit uw goedheid. En dat gij voor ons hebt willen zorgen in de week die voorbij gegaan is. Dat gij ons wilde sparen bij het leven. Dat gij zo voor ons wilde zorgen. Dat wij het moeten zeggen, Heere, het heeft ons aan niets ontbroken. En als wij dan hier samen in uw huis zijn, rondom uw woord, dan bidden wij in de eerste plaats, Heere, wilt u er ook zijn? Wilt gij vanuit dat woord tot ons komen? Wilt gij harten openen? Ja, wilt gij intrek nemen in ons hart? Want dat zou toch het rijkste zijn als wij naar huis zouden mogen gaan en dat wij tegen elkaar zouden mogen zeggen, ja, waarlijk, de Heere zelf was aanwezig. Ik heb het ervaren in mijn eigen hart. Heren, dat zou een wonder zijn van vrije, soevereine genade. En er is er niemand hier in de kerk die zegt van, dat verdien ik, daar heb ik recht op. Heren, wij zijn rechtelozen. Wij zijn zondaren die van u zijn afgeweken en iedere dag opnieuw, dan wijken wij van u af in gedachten, in woorden, in werken. Och Heere, wij belijden onze ongerechtigheden die vele zijn. Onze zonden, ze klagen ons aan. Genadige en barmhartige God, delg toch uit al onze overtredingen. En zie gij toch ons aan. In de Zoon uw liefde, de Heer Jezus Christus. Ja, we zullen vanmorgen daar ook meer van horen. Wie wij nu zijn geworden in onze diepe val in Adam. Maar wie gij nu wilt zijn voor zulke verloren volk. Dat gij de hemelse heerlijkheid hebt willen verlaten. Dat gij arm geworden zijt. Dat gij de weg van lijden en sterven wilt gaan. Dat gij u in de stilte der eeuwigheid alreeds als borg hebt willen geven. Heere, schenk dan uw zegen. Wij denken aan allen die hier niet kunnen zijn. Heere, er zijn er die met ons mee kunnen luisteren via de kerktelefoon. Er zijn er die mogelijk later nog met ons verbonden kunnen zijn. Geef gij hier en thuis uw onmisbare zegen. Wij dragen aan u op de rouwdragende familie Droger uit de Zwaluwstraat in Sommelsdijk. Vanmorgen overleed de vader van onze broeder Droger. Aan zijn leven, heren, is een einde gekomen. En dat, heren, is altijd onverwacht. Ook al zien we het aankomen, dat het niet lang meer zal duren, maar plotseling, dan is de adem eruit en is het eeuwigheid geworden. Heere, wilt gij onze broeder en allen die om hem heen staan alles schenken om dat verlies te kunnen dragen. En geef, Heere, dat hij met vrouw en kinderen, ja, heel de familie, de les die dan weer tot ons komt ter harte mag nemen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Heren, en als er in dit leven door uw Heilige Geest gewerkt, een wedergeboorte zou hebben plaatsgevonden, dan is de echo van het sterven erven. En daarom, Heere, de ernst van het leven wordt ons ook deze morgen, nu wij dit bericht weer vernamen, op ons hart gedrukt. Laat u met God verzoenen. We zijn nog in het heden der genade. Het kan nog steeds. Gedenk dan de rouwdragende familie en geef gij, Heere, alles wat nodig is, ook als de dag van de begrafenis zal aanbreken. Wilt gij dicht bij hen zijn en hen ondersteunen, opdat het ook ervaren mag worden dat gij bij hen wilt zijn. Onze broeren dragen wij aan u op. Heere, gij kent zijn situatie, gij kent de zorgen, gij kent de noden. Ach, het is al zo'n tijd dat het ziekteproces voortgang heeft. Heere, wilt gij hem alles schenken wat nodig is. Hij heeft het ook verschillende malen toch ook mogen uiten. De Heere is bij me. Wie zou ik vrezen? Heere, dat is een wonder als we datgene wat gij dan schenkt in het leven aan tegenslag, aan zorgen, aan moeite, mogen billijken. Wilt gij hem verder nabij zijn met vrouwen en kinderen en allen die hem lief zijn? Geef, Heere, dat het uitzicht des geloofs op u de Heere mag zijn gevestigd. Doe hem ervaren, mijn genade is u genoeg. We denken ook aan broeder Visser, die vorige week zondag plotseling moest worden opgenomen in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Gij kent ook zijn situatie. Er zijn zorgen. Heere, wees hem nabij. En geef gij datgene wat gedaan wordt door doktoren om nog voor herstel te kunnen zorgen, dat dat door u zou mogen worden gezegend, opdat hij, kon het zijn, weer spoedig naar zijn huis mag terugkeren. Gedenk hem samen met zijn vrouw. We dragen ook aan u op, Lia Arendsman, Heere. Dat was, toen zij geopereerd was, een wonder dat zij zo snel weer naar huis mocht gaan. Maar nu moest ze opnieuw terug naar het ziekenhuis. U weet haar omstandigheden. U weet de zorgen. Heere, wilt gij ook daar in het ziekenhuis doen ervaren dat gij van haar af weet. En dat deze weg van beproeving nog zijn uitwerkingen ten goede mag hebben voor haar man, voor de kinderen, voor allen die om haar heen staan. Onze zuster Westerbeke mocht uit het ziekenhuis na een operatie te hebben ondergaan weer naar huis komen. Uw naam mogen we daar dankend voor erkennen. Heere, schenk dat ook dat in haar hart mag leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. We dragen de evangelisatiecommissie aan u op. Heere, u weet dat als gij het geeft, aan het einde van deze week er weer een actie zal worden gehouden om folders te verspreiden in onze dorpen. Heere, er hoeft maar één woord in te staan dat door u achtervolgd zal worden en post kan vatten in het hart van een zondaar. En dat er totaal andere gedachten zouden kunnen ontstaan die er voorheen nooit hebben geleefd. Heere, zoudt gij die middelen van de verspreiding van folders zo willen zegenen dat zondaren nog uit de duistere machten van de vorst der duisternis zouden worden losgemaakt en dat zij het heil dat in Christus geboden wordt mogen zien en ervaren voor eigen hart en leven. Heere, zo dragen wij de gehele gemeente ook aan u op, met alles wat er leeft aan moeite en zorgen en vragen. Zoudt gij, Heere, willen betonen dat u van ons afweet en dat u ons niet vergeet, maar dat uw werk ook te midden van ons nog zijn voortgang mag hebben. We denken ook van morgen aan broeder Post, die zo gaarne hier had voorgegaan, maar gisteravond moest hij toch zeggen dat zijn stem niet dusdanig was dat hij voor kon gaan. En dat was een les voor hem. Zo vertelde hij dat ook. De Heere heeft mij ook hierin stilgezet. Hoe diep afhankelijk wat een mens is van u. Wij kunnen planningen maken, wij kunnen dingen verzinnen en denken dat alles zal gaan zoals wij het hebben uitgedacht. Maar gij kan er zomaar ineens een streep door halen. Geef Heere dat ook deze weg tot hem tot zegen mag zijn. Wij denken deze morgen aan onze vrienden en broeders en zusters waarmee we ons zo verbonden voelen, ver weg van hier in de Roemenië. Ook daar zal vandaag uw woord worden gepredikt. Heere, gedenk hen allen en geef dat het koninkrijk van u ook in dat land mag worden uitgebreid. Heere, kom gij dan vanmorgen met uw Heilige Geest daar en hier te werken en schenk dat alles mag strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden het in de wegneming van al onze zonden, schulden en tekortkomingen, alleen uit genade om Christus Jezus willen. Amen. Gemeente, we zullen met elkaar gaan zingen uit Psalm 14, de versen 2, 3 en 7. En intussen tijd krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Psalm 14, vers 2, 3 en 7. na het amen van de preek zingen we het tweede vers uit Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan en wat er verder volgt na het amen van de preek. De te lezen predicatie is van wijlen dominee J. Rebel van Rotterdam-Charloes. Gemeente, het is niet bij geval dat we in de heilsgeschiedenis nogal eens in aanraking komen met een hof. De hof van Eden, de hof van Gethsemane en de hof van Jozef van Arimathea. In deze drie verschillende hoven worden wij geplaatst bij de ontzaglijke betekenis van val en opstanding, zonde en genade, dood en leven. In de eerste hof is Adam en al Adams kroost van de rechtvaardige God afgevallen en heeft hij zich stinkende gemaakt voor een rein en heilig wezen die hem schiep naar zijn beeld en gelijkenis. In de hof van Gethsemane leed en streed voor het heil van Sion, de zoon des mensen, en zo schrikkelijk daalde de toren van een wrekend God in zijn onschuldige borgziel af, dat zijn angst zweet als druppels bloed op de aarde afliepen. En in de derde hof, de hof van Jozef van Arimathea, werd aan de morgen der opstanding aan de verbondsmiddelaar, maar ook aan allen die in hem begrepen waren, de kwitantie der voldoening uitgereikt. Gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Adam en Christus, zie daar de antipaden die geheel de heilige geschiedenis beheersen. De personen die een tegenstelling met elkaar vormen, zo groot als de afstand is tussen hemel en aarde, licht en duisternis. De apostel Paulus heeft dat zo treffend verwoord in Romeinen 5 vers 18. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus kan het lijden van Christus niet beter verstaan worden dan door een terugblik op het paradijs. Daar is de breuk ontstaan. Daar is de mens God kwijtgeraakt. Daar is de kloof, de ontzettende afgrond geopend tussen een heilig God en een alles bedervend, diep bedorven mens. Maar ook daar, in die eerste hof, is de eerste belofte geopenbaard voor het vrouwenzaad, dat het slangenzaad de kop zou vermorzelen. Maar ten koste van de vermorzeling zijn er versenen, en dat is geschied in Gethsemane en op Golgotha. Maar waar dan ook alles volbracht is, om de gapende afgrond tussen God en zijn volk te dempen. Vanwege deze grote betekenis en onverbrekelijke samenhang van Eden en Gethsemane, Adam en Christus, hebben we een tekst uit het Oude en Nieuwe Testament genomen, opdat we zullen verstaan hoe groot onze zonden zijn, maar ook hoe onpeilbaar de zoekende liefde Gods in Christus Jezus is voor allen die hem gegeven zijn. De twee teksten samenvoegend komen we tot deze hoofdgedachte. Een rechterlijke vraag en een borgtochtelijk antwoord. En dit willen we overdenken langs deze gedachten. Ten eerste, Adams schuilplaats ontdekt. Ten tweede, Christus uittreden als borg. Ten derde, Adams staat openbaar. En ten vierde, Christus genade bevestigt. Een rechterlijke vraag en een borgtochtelijk antwoord. Adams schuilplaats ontdekt. Christus uittreden als borg. Adams staat openbaar. Christus genade bevestigt. Adams schuilplaats ontdekt. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? Het verbondshoofd Adam, nog kort tevoren het pronkjuweel der schepping, begaafd met kennis, gerechtigheid en heiligheid, houdt zich schuil. Gemeente, wat tekent ons dat? De ontzettende val van de mens. De Zoon van God, immers zo wordt Adam in het geslachtsregister genoemd, is weggevlucht van zijn vader en hoopt zich verborgen te kunnen houden achter het dichte gebladerte van Eden. En God moet hem toch hebben. Waar zijt gij? De gehele vraag des Heren bestaat in het Hebreeuws slechts uit één woord. Aja. Waar gij? Meer niet. Dat tekent ons Gods toorn. Hij noemt niet eens Adams naam. Waar gij? En daarmee wist Adam wel dat hij bedoeld werd. En hij siddert. Want hij kan het weten dat God niet naar hem vraagt omdat hij niet wist waar Adam was, maar omdat Adam zich zou openbaren ter verantwoording. Waar gij? De Heer is vertorend op Adam. Dat is op de mens, op het verbondshoofd. En dus op het ganse menselijk geslacht dat Adam vertegenwoordigde. En Gods toorn is een verterend vuur. Dat heeft Adam gevoeld. Hij vreesde. En daarom verborg hij zich toen hij de nadering des Heren bemerkte aan de wind des daags. Even tevoren hadden Adam en zijn vrouw schorten gemaakt om voor elkander bedekt te zijn. Maar ze hadden niets kunnen doen om voor de Heren verborgen te wezen. Wanneer hij Gods stem hoort, vreest hij. Zolang God hem nog niet opzocht, deed hij aan zelfhulp met zijn ontwaakt geweten. En zo is het nog in het leven van Adams kinderen. Wel wordt er wat gedaan opdat hun schande niet openbaar worden voor elkaar. Er is nog wel mensenvrees, maar geen godsvrezen. Daar is geen vrezen Gods voor hun ogen. Toen Adam bemerkte dat hij met zijn zonde voor de Heere zou komen te staan, begon hij te vrezen. En zo begint het gevallen Adamskind ook dan eerst voor God te vrezen vanwege zijn zonde, als hij met God te doen krijgt. Voor die tijd vermaakt hij zich in de zonde, alsof er geen rechter, geen oordeel, geen straf is. De Heere nadert en Adam vreest. De Heere komt en Adam vlucht. Zo gaat het met ieder als de Heere komt. Dan is het spel uit, dan wijkt de vreugde voor de vrezen. Als de Heere komt door het ontwaakt geweten, is er ook reeds vrees. Maar als hij komt met het ontdekkend licht zijns geestes, dan gaat het dieper en is meer blijvend. Gelukkig als er nog door gewetensovertuiging vrees komt vanwege het bedreven kwaad. Het is een bewijs dat het geweten dan nog niet als met een brandijzer is toegeschroeid, gelijk het bij zoveel in onze dagen het geval is, die niet weten van schaamrood te worden en er niet aan denken om zich over hun zonde weg te schamen. Gemeente, hoort scherp toe naar dat geweten. Laat u waarschuwen door uw geweten als gij op een hellend zondevlak bevindt. Maar bedenk ook dat vrees vanwege bedreven zonde, omdat het geweten spreekt, niet genoeg is. Want het geweten klaagt wel aan, maar wijst geen weg ter verlossing. Zie dat in Kain en Judas. Als Adam na de ontdekking aan zichzelf was overgelaten, zou hij in zijn schuilplaats waarheen hij door zijn vrees gedreven werd, voor eeuwig zijn omgekomen. Wanneer echter de vrees door des Heren ontdekkend licht gewerkt wordt, en de Heren dus zelf daarin meekomt, dan moet vrees wijken voor vrede. De Heren werkt geen honger in de ziel om van honger te laten omkomen. Waar de Heren aan goed werk begonnen is, daar werkt hij door. Daar voleindigt hij ook. Door de nadering des Heren begon Adam te vrezen, kroop Adam weg. Maar Adam moet zijn schuilplaats uit. De Heere is vertoornd, maar des ontfermens gedachtig. Adam had zich door zijn zonde van de Heere losgemaakt, maar de Heere liet hem niet los. Adam had door zijn ongeloof de Heere tot een leugenaar gesteld, maar de Heere zocht die leugenaar Adam nog op om hem te behouden. Het werkverbond was door Adam verbroken. Daardoor was het Adam voor altijd onmogelijk behouden te worden. Maar het onbreekbare genadeverbond ging de Heere met Adam oprichten. Maar waar blijven Adams zonde dan? De eis en de bedreiging Gods? Hoe wordt een vertorend rechter een verzoend vader? Waarop kan Adam zijn zaligheid gronden? Wat is het voorwerp van zijn geloof? Dat openbaart God hem in de moederbelofte. En dat symboliseert hij in de rokken van vellen, waarvoor dieren geofferd moesten worden. Dieren geslacht om Adams zonde. En hoort dan de vervulling in onze tweede tekst. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Christus uittreden als borg. Adam had in zijn schuilplaats moeten omkomen, zo Christus in de olijvenhof niet waren uitgetreden met dit woord. Gods vraag in Ede was: waar zijt gij? En hier hebt gij Christus antwoord. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat was de ure der duisternis voor de borg. Dat had hem in deze nacht verbaasd gemaakt en zijn ziel geheel bedroefd tot de dood toe. Hem is de bittere beker van Gods toorn getoond en op de hand gezet die hij drinken moest tot de laatste druppel toe. Hij is de gezochte, ja door de bende, met de verrader Judas voorop. Tegen hen had hij gezegd: wie zoekt gij? En ze hadden geantwoord: Jezus de Nazarener. Maar de vraag lag veel dieper. En het antwoord was ingrijpender en omvangrijker. De Vader zoekt de Zoon. Nee, we moeten het nog anders zeggen. God roept Adam, de vertoornde rechter, de doodschuldige mens. En omdat Jezus zich reeds in de eeuwigheid verborgd had, moest hier de borg uittreden voor Adam. Meer nog, hij is de tweede Adam. Hij is de middelaar des genadeverbonds. En nu zoekt God hem om van hem te eisen de betaling der schuld voor degenen die hem gegeven zijn. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot de rechtvaardigmaking. En hier moet de prijs opgebracht worden. Adam verborg zich, maar Christus had zich verborgd voor zijn volk. En hij vlucht niet weg voor de vertoornde rechter. Ik ben het, roept hij zijn vangers toe. Want hij weet het is hun uren. Hier wordt de borg door een rechtvaardig God toegeroepen. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Ik ben het. Ik ben de rechte man die gij zoekt. Gij behoeft geen ander te zoeken. Ziet, hier ben ik. Ik ben gewillig om mij in uw handen over te geven. Ziet hier, gemeente, welk een vrijwillige borg gij hebt in uw zaligmaker. Hij heeft lust om Gods welbehagen te doen, al kost hem dat zijn leven. De wet zijns Gods door Adam overtreden was in het midden zijns ingewands om die te volbrengen tot elke tittel en jota toe. Deze vrijwillige uittreding had zijn gewichtige redenen. De mens verbergt zich wanneer God hem ter verantwoording roept. Hij ontschuldigt zich, zich verbergende achter zijn vijgenbladeren. Adam zegt, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. En Eva zegt, de slang heeft mij bedrogen. En nu moest Jezus zich vrijwillig overgeven. Want wat was een bewijs van zijn gehoorzaamheid aan de Vader? Door de gehoorzaamheid van deze tweede Adam moesten wij tot rechtvaardigen gesteld worden. Het is bekend uit de oudheid dat de heidenen geen dieren aan hun goden offerden, zo die offerdieren niet gewillig naar het altaar gingen. Wel nu, zo paste het veel meer dat Gods heilig offerlam zich vrijwillig voor onze zonden zou opofferen. Daarom zegt Paulus dat Jezus gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. Tegenover de ongehoorzaamheid van Adam staat de gehoorzaamheid van Christus. Voorts ook moest Jezus door zijn lijden zulke heerlijke goederen voor de zijnen verdienen. Dat moest wezen een rantsoengeld om ons te verlossen uit de gevangenis en boeien van de Satan. Wel nu, bij God kan niets verdienen dan hetgeen vrijwillig is. Daarom vroeg God ook voor Adam vrijwillige gehoorzaamheid. Waarom wordt zo menigmaal gevraagd? Waarom stelde toch God het proefgebod? Waarom die boom der kennis des goeds en des kwaads? Waarom schiep God Adam niet in de staat dat hij niet kon zondigen? Ziet hier het antwoord. De Heere vraagt vrijwillige liefde. Daar heeft hij recht op. En daarom is de zonde van Adam zo groot. Hij kon de Heere vrijwillig liefhebben. Hij behoefde niet ongehoorzaam te zijn in de staat der rechtheid. Hij had alles mee om de Heere lief te hebben en te dienen. Maar hij viel. Vrijwillig. Moedwillig. En nu moest de tweede Adam een vrijwillige borg zijn, opdat zijn lijden en dood een weldaad en gift zou zijn die Jezus aan ons schenkt, gewillig en vrijwillig. En zulk een borg heeft het volk. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offerander, een slachtoffer Gods, tot een welriekende reuk. En tenslotte ook daarom zulk een vrijwillige borg, opdat hij voor zijn volk zou verwerven die gewillige en vrijmoedige geest, waar David zo ernstig om smeekte. Uw vrijmoedige geest, ondersteunen mij. Dat moet zijn volk maken tot een vrijwillig volk op de dag van zijn heerkracht. Ook om voor hem allerlei lijden te ondergaan en een kruis dagelijks vrijwillig op zich te nemen, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Alzo konden ook de bloedgetuigen zich zo vrijwillig ter dood overgeven. En hebben de discipelen met zo grote blijdschap voor zijn naam geleden. Want als zij gegeeseld waren, gingen zij henen voor het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams veel smaadheid te lijden. Maar gemeente, zien wij dat Jezus zich zo vrijwillig aan zijn vijanden en het recht Gods heeft overgegeven, zo verwondert u over die weergaloze liefde die alle verstand te boven gaat. En bedenk dan, wat kan onze borg ons nu weigeren als hij zichzelf voor ons niet heeft onthouden? En als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ach, wat hebben wij dan nog een kleine dunk van Gods genade en Christus liefde. Wat kan door ongeloof, die vrijwillige, alles schenkende liefde verduisterd worden? Schamen we ons bij het aanhoren van Jezus, borgtochtelijk antwoord in Gethsemane's hof. Als God de Vader ook daarom Jezus lief heeft, overmits hij zijn leven aflegt uit vrijwillige gehoorzaamheid, zouden wij dan ongevoelig en ongelovig blijven voor zijn onuitsprekelijke liefde? Hoe roept deze lijdende borg zijn gemeente ook toe? Als met Paulus' vermaning, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst? Wie kan bij het gezicht van zoveel liefde nog onaandoenlijk zijn? Wie kan bij de prediking van dat evangelie de zonde nog koesteren? Bij zoveel zelfovergaven en zelfontlediging de wereld nog liefhebben en haar begeerlijkheid? Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mede deel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Keren wij nu weer terug naar Edens hof. Adams schuilplaats is ontdekt. Maar nu wordt ook Adams staat openbaar. Al wat Adam deed na de zonde maakte zijn staat, zijn gevallen staat openbaar. Dat wegvluchten toen de Heere kwam. Dat antwoord toen de Heere riep. Die verontschuldiging toen de Heere vroeg. Het was alles een bewijs dat het niet goed was met Adam. Als zijn staat recht was geweest, zo zou hij, zodra hij die bijzondere openbaring des Heeren bemerkte, de Heere tegemoet zijn gegaan. Alleen aan dat ene, namelijk niet naar de Heere gaan, als hij het gedruis zijner voetstappen hoorde, bewees al dat zijn verhouding tegenover zijn schepper niet was als voorheen. Wij kunnen het vergelijken met de verhouding tussen vader en kind in het natuurlijke leven. Wanneer het kind geen kwaad gedaan heeft, ziet het uit of vader nog niet komt. En als het vader in de verte ziet aankomen, dan snelt het vader tegemoet, grijpt hem en vleit zich tegen hem aan. Maar heeft het iets verkeerds gedaan? Het vreest de komst van vader en ontvlucht hem niet mogelijk. Zo is Adam uit de staat der rechtheid gevallen. Ware hij er nog in geweest, dan zou zijn ziel opgesprongen zijn van vreugde en de Heere tegemoet gesneld. Dat de Heere de mens moet zoeken, is een bewijs dat hij niet is waar hij zijn moet. In de staat der verheerlijking zal de Heere nooit naar één gezaligde behoeven te vragen. Daar zal geen afwijken, vluchten of zich verbergen gevonden worden. Iedere verloste zal zonder enige afwijking zijn waar hij wezen moet. Maar nu moet de Heere de mens, u en mij zoeken, want wij vluchten van hem weg. Wij willen niet gezocht zijn. Waar gij, roept hij ons toe. Dat is nog een grote genade dat de Heere naar ons vraagt. Rechtvaardig zou het zijn geweest indien de Heere niet naar ons omzag en ons liet liggen in de ellende waar wij ons moed en vrijwillig ingestort hebben. Dat daarvoor ook Hagar, de dienstmaagd, en in verwondering heeft zij het uitgeroepen. Heb ik ook hier gezien Nadien die mij aanziet? En zij noemde hem God des aanziens. Daarom wordt hij ook gevonden van een volk dat naar hem niet vraagt. Daarom is ook zijn enige geboren zoon gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Mitsdien heeft hij ook zijn profeten en apostelen gezonden naar een wederspannig geslacht. Daarom zijn wij dan gezonden van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Waar zijt gij? Vraagt de Heere. O gemeente, het is dan nodig dat we onze rekenschap geven waar we zijn. Het kan voor de mensen verborgen zijn waar wij zijn gelegerd, maar voor de Heere is onze staat niet verborgen. De Heere zal het zien en zoeken als wij zijn waar wij niet behoren te wezen. De voorbeelden in de schrift zijn er om dat te bewijzen. Abraham als hij was in Egypte, Lot in Sodom, Dina bij de Sichemieten, Simson bij de Filistijnen, Salomo bij de afgodische vrouwen, Petrus in Caiaphas-zaal, Judas bij de Joodse raad. En zo zouden wij kunnen doorgaan om te bewijzen dat het niet goed is als wij zijn waar wij niet wezen moeten. Dat zien we wel in de genoemde voorbeelden. Abraham loog in Egypte. Lots gezin verwereldlijkte in Sodom. Dina kwam tot ontucht. Simson begeerde en nam zich Filistijnse vrouwen. David ging bij de Filistijnen zich gek aanstellen en later liegen en bedriegen. Salomo kwam tot afgodendienst. Petrus verloochende de Heere en Judas verraadde hem. Zonde baart zonde. Een verkeerde plaats leidt tot een verkeerde daad. Wij behoren niet in de tenten der goddeloosheid. Waar zijt gij? O mens, welke zijn uw liefste plaatsen? Wie uw vrienden en vriendinnen? Hoeveel huwelijken zijn mislukt? Hoeveel huisgezinnen worden verwaarloosd omdat man of vrouw, vader of moeder niet zijn waar zij moesten zijn? Hoeveel jongens en meisjes hebben zich in het verderf gestort omdat zij op plaatsen kwamen waar zij niet mochten zijn? Daarom vermaant ons de schrift. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Waar zijt gij? O, dat wij er ons toch rekenschap van geven, eer het te laat is. Waar zijt gij? Is dan uw antwoord. Heren, door eigen schuld in grote ellende. Mijn zonden doen mij een diepe weg gaan. Dan zegt de Heere tot zulk een die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. Dan moet gij erkennen door eigen schuld te verkeren in de diepe afgrond der verlorenheid, terwijl God de mens geplaatst had op de hoogste heerlijkheid van zijn gemeenschap. Of heeft de vraag, waar zijt gij, u nog niet ontdekt aan het feit dat wij door de zonde van God gescheiden zijn? Trachten wij nog steeds God te ontlopen, zonder dat het bij ons komt tot een persoonlijke schuldbelijdenis? Blijven wij de zonde bedekken? Misschien wel achter veel praten over zonde en ongerechtigheid. Steunen wij nog steeds op eigen werken? O mens, waar zijt gij toch? Misschien dat iemand antwoordt, op weg naar de hemel. Maar zonder wedergeboorte zal aan het einde openbaar komen dat de hel uw deel is. En zonder waarachtige gemeenschap met Christus hebt u geen borg voor uw ziel. En zult u aan het eind als een onvruchtbare rank in het vuur geworpen worden. O, zij er dan geen rusten voor wij het weten. Dat ons leven met Christus verborgen is in God. Ten slotte luisteren we naar Christus genade bevestigd. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. Hoort dan waarin de vrijheid van het volk gelegen is. Let op, gemeente, hoe de borg pleit voor degene die hem gegeven zijn. Zie het beeld van zijn arm volk in die vreesachtige, welhaast vluchtende discipelen. Laat deze henen gaan. Was dat een akkoord met die bende? Een verzoek om hen vrij te laten? Ja, dat ook. Ook hier vernederde de borg zich in gehoorzaamheid aan de vader. Toch, dat was niet het geheim. Was het dan misschien ook een woord tot de grote vijand, de Satan, die zijn discipelen ging ziften als de tarwe? Gewis, ook de Satan had hem gevonden. Die kwam om zijn geweld te verbreken. Doch wat heeft Christus de Satan te vragen? Als het tot hem is gesproken, dan is het een koninklijk bevel. Laat deze heen gaan. We lezen het 9e vers er even bij. Opdat het woord vervuld zou worden, dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Daar ligt het geheim. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Het scheen toch dat God hem een vijand was geworden. De eeuwige gerechtigheid zocht aan de zoon de zonde zijns volks, de zonde Adams. Hij werd tot zonde gemaakt. De kelk des lijdens kon niet voorbij gaan. En nu, als de voorspraak der zijnen, beluisteren we het gebed zijner ziel tot de hoogste gerechtigheid. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Tot de Vader was immers diezelfde nacht in het hoge priestelijk gebed zijn bede, Heilige Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. Zo geeft hij zichzelf over, opdat zijn volk bevrijd worden van het oordeel. Ja, het is als maakt hij de vrijspraak van zijn uitverkorenen tot pand van zijn lijden en sterven. En dat is ook zo. Ik geef mij over. Ik ben gereed voor het kruis en de dood. Tot zelfs de helse angsten en kwalen zal ik doorworstelen. Maar opdat de mijnen nimmer meer in het gericht zullen komen. Hier bepleit de borg de heerlijkheid van zijn gemeente voor de rechterstoel van God. Waar zijt gij? Hier is de tweede Adam. Ik moet voor voldoening zorgen. Zo zien wij hem in zijn lijden als de borg voor zijn volk. En terwijl de goddelijke gerechtigheid aan hem wordt geopenbaard, schittert ook in die Christus de rijkdom der ondoorgrondelijke liefde. Voor een Adam die schuld ging. Voor zijn discipelen die van hem geërgerd worden. Voor een Petrus die hem met zijn zwaardijver nog in de weg staat. En straks hem verloochent. Vloekt en zweert tegenover een dienstmaagd. Voor zulk een volk heeft hij gebeden, geleden, gestreden, tot in de dood des kruises, als zij maar vrijgeleide krijgen. O ondergrondelijke genade, o onpeilbare liefde, hoe beschamend voor u en voor mij, immers wanneer over een ziel het licht der eeuwigheid opgaat, dan vindt hij daar van binnen een bron van gruwelijke ongerechtigheid. Als hij in dat licht zichzelf leert kennen en tegelijk zijn God, zo kan hij slechts de gerechtigheid billijken die hem veroordelen moet ten eeuwige dood. En toch, Hoe drijft nog de vreze des doods uit, om dien te ontvluchten als Adam? Hoe spant de vreesachtige zich in, om een pleitgrond te vinden voor zijn rechter? Hoe kan eigen liefde zich ook nog in een vroom kleed steken en zoeken in werken heiligheid? Maar dat is een schijngerechtigheid, een wegwerpelijk kleed gelijk. De Heer heeft lust tot waarheid in het binnenste. Waarheid is dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De mens moet uitgekleed worden. Alle vijge bladeren moeten weg. Het zijn zelfgemaakte schorten die verwelken en verbleken voor het helle licht der gerechtigheid Gods. Vreselijke ontdekking als Adam uitgekleed wordt en naakt voor God komt te staan. Geen schuilhoek kan helpen, geen verontschuldiging baat en alles moet weggebrand. Zijn ogen zijn vlammend vuurs. En dan schrikkelijke ontdekking, de ellende van een verdorven hart. Maar in die weg ontving Adam zijn rok van vellen. En zullen ook wij er iets van verstaan, hoe doelmatig de mantel der gerechtigheid van Christus is, dat kleed zonder naad, uit één stuk geweven, dan zullen wij het zo moeten leren. Zolang nog de gerechtigheid bij het schepsel wordt gezocht, kan Christus niet zijn borg wezen. Ja, we zien aan Petrus dat een verkeerde ijver zelfs naar het zwaard kan grijpen en het werk des Heren tegenstaan. O, daar moet zoveel van de mens weggerukt en uitgekleed. Zal Christus geheel en Christus alleen worden. En welke troost ligt er dan in het lijden van Christus? Te weten dat hij zich overgaf voor een verloren volk. Hem te aanschouwen in zijn algenoegzame genade. Immers, dan ligt de zaligheid in hem gegrond en in louter welbehagen voor de soevereine God. De mens kan niets tot zijn heil bijbrengen. Het werkverbond ligt in duizend stukken verbroken. Maar in dat eenzijdige verbond der genade met Christus als de middelaar, gemeente, wij hebben het gehoord uit de tekst, hoe vrij dat volk uitgaat, het welk hij kocht. Geen macht kan iets afdoen van de heerlijkheid der kinderen Gods. Die heilige gewisheid is het deel dergenen die hem kennen en de kracht zijner opstanding. En dan zijn de zwakheden er nog wel. Het geloof is niet volwassen, de hoop niet volkomen, de liefde niet volmaakt. O, die discipelen van Jezus waren en zijn nog zo schuchter, vreesachtig, zwak en hardleers. Ze kunnen nog zo vluchten en vallen, maar dat ene hebben zij alle gemeen. Ze kunnen van Jezus niet loskomen. De Petrusfiguur is daarin ten voorbeeld. Heere, tot wien zullen wij gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat was gemeend. En dat had vlees en bloed hem niet geopenbaard. Vlees en bloed deed hem Jezus verloochenen, terwijl toch diep in zijn hart leefde. En toch is hij de Christus, mijn Jezus. En daarom kon hij straks bij zijn herbekering uitroepen: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat had hij alles aan zijn heiland te danken. Die bad voor hem dat zijn geloof niet ophield. Ook hoe de Satan hem zifte als de tarwe. En dat alles op grond van Jezus' borgschappelijk woord. Zo gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat woord is een vurige muur rondom de zijnen. Hij gaf zich over, opdat de zijnen niet werden gegrepen. Met dat woord breidde hij zijn beschermende handen over zijn kerk uit. En nu kunnen de poorten der hel zijn gemeente niet overweldigen. Hoe vaak is dat niet gebleken in de eeuwen der wereldgeschiedenis. Er leefde geen discipel van Jezus meer, als hij niet met de macht van zijn woord de vijand bond. Hij, die met de adem zijner lippen de goddeloze weg stormt, en geen der kinderen Gods komt behouden binnen als dan door vuur, ten toonbeeld van waarachtigheid. van het woord, dat zij door Heer een kracht tot zaligheid zijn bewaard. Spreekt hij het machtwoord, laat deze heen gaan, dan moet de wereld ons loslaten. Dan heeft Satan geen macht over ons. Dan kan de wet niet verdoemen en straks het graf niet houden. Gemeente, we bepaalden u bij de aangrijpende gebeurtenissen van twee hoven, van Eden en Gethsemane. De eerste Adam heeft het paradijs verloren, de tweede Adam herwonnen. Straks hoort zelfs een moordenaar aan het kruis ter elfde uren zich een paradijs toegezegd. Met Jezus ging hij het hemelse hof der hoven binnen. En daar heeft de eerste Adam de tweede Adam ontmoet. Wat zal dat een ontmoeting zijn geweest? Toen vluchtte Adam zeker niet weg, want hij was niet naakt meer. Maar omhangen met het witte, lange kleed, gewassen in het bloed des lams. Dat is het deel van allen die zich hier als Adam leren kennen in hun naaktheid voor God. En bij die kennis is Adams zonde de hunne, een vrijwillig en moedwillig zondaar, die alleen door recht kan worden verlost, het recht door hem verworven, die zeide, zo gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dan is het wraakzwaard van de Gerubim, die de weg van de boom des levens bewaren moest, hem getroffen. Maar de poort tot het nieuwe paradijs is erdoor geopend. Dat paradijs waar Johannes zag de zuivere rivier van het water des levens klaar als kristal, voortkomen uit de troon Gods en des Lams. En het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Van die boom des levens in het midden van dat paradijs Gods zullen eten de overwinnaars, die door Jezus ingewonnen en overwonnen zijn. Amen. Eindigen dan met dankzegging. Genadige en barmhartige drie-enige God in den hemel, hartelijk dank voor alles wat Hij gaf. Heren, het is onverdiend dat wij hier waren, dat we mochten luisteren en dat alles in rust en vrede mocht geschieden. Dat U zelf hulp geboden hebt U weet hoe kort de voorbereidingstijd eraan vooraf is gegaan. Hartelijk dank, heren, voor alles wat u gaf. Wilt u ook de toepasser van datgene wat we mochten beluisteren zijn, omdat we het mee mogen nemen naar huis en het ook nader mogen overdenken en in de binnenkamer brengen voor u. De vraag, waar zijt gij? Och, dat we het mee zullen nemen. Heren, gij geeft het ons dat wij hier konden zijn. En daar hebt u toch een bedoeling mee. Wilt gij het alles schenken dat het mag zijn tot ere van uw grote naam. Heren, wilt gij kandidaat Hogeboom, die vanavond in ons midden hoopt te zijn en uw woord op door te geven, in veiligheid bij ons brengen en schenk ons ook vanavond een gezegende dienst. Vergeef gij zonden, tekortkomingen en zie gij ons aan in de Zoon uw liefde. We vragen het uit genade om Christus willen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, het zesde vers. Eindigen nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, u, zij al de eer. Amen.